veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Samen met die twee compagnons zijn wij mensen gaan vinden. Jonge jongens voornamelijk. Die een pokerdroom hadden. Die al wel iets van winstgevend speelden. En die zijn we gaan coachen naar een hoger niveau brengen. En binnen een half jaar draaiden we de eerste 10.000 euro per maand omzet. Slimste keuze was gewoon, verkoop dit aan mijn compagnon voor de vastgoed, voor de vakantieverhuur. Verkoop het gewoon voor een zacht prijsje aan hem. Kom naar Nederland. Ga in loondienst en zorg even dat je weer wat zelfvertrouwen bouwt. Ja, het is een niche waar je met weinig geld kan je starten. Het is zeker niet een niche voor iedereen, want het is inderdaad niet sexy. Het is ook niet iets waar je op een feestje gaat zeggen van, ik heb een als je schitterend appartement gekocht. Ja, nee, ik heb net 6 parkeerplaatsen gekocht. Oh, leuk, heb je ook 6 auto's?
Ja, okay, precies.
Laat maar dan, weet je, doei.
Ja, hij startte 4 ondernemingen waarvan hij er eentje nog steeds heeft. Hij is een pokerinvesteerder geweest en verdiende daarmee maar liefst 500.000 euro. Maar gaf die net zo makkelijk ook weer uit. Hij maakte zijn middelbare school niet af, net zoals heel veel andere succesvolle ondernemers. Hij woonde 5 jaar op Curaçao en hij is nu mede-eigenaar van Diepe Zakken. Ik heb het over Bob Dijs.
Ja, dankjewel Martijn. Dankjewel dat ik hier mocht zijn natuurlijk.
Ja, van harte welkom. Ja.
Ik begrijp dat ik je eerste ben die weer terug is in Nederland.
Ja, we hebben de bank en alles even uit de mottenballen moeten halen.
Het is nog heerlijk.
Ja? Heerlijk. Ja. Oh, mooi. Nee, dat is inderdaad weer een tijdje geleden. Dus fijn dat we weer een nieuwe serie op kunnen nemen en kunnen starten hier in Nederland. Superleuk dat je er bent.
Ja, dankjewel dat ik mocht zijn.
Vertel, ik heb al veel vragen die bij mij binnenkomen na deze introductie. Er zitten toch aardig wat dingen in dat ik denk, daar wil ik alles van weten.
Ja.
Bij begin beginnen?
Oké, bij begin beginnen. Nou ja, je zei het net al, mijn middelbare school niet afgemaakt. Ik paste niet helemaal in het systeem.
Klinkt bekend.
Ja, nog een jaartje Luzak geprobeerd om toch die laatste 2 jaar in 1 jaar te stoppen. Dat is ook niet helemaal gelukt. Was mijn vader ook heel blij mee dat het niet goed ging. Ik heb altijd al de ICT leuk gevonden. Daarna toch geprobeerd dan maar een praktijkopleiding te doen. Ik zal de school niet noemen, maar ik ging naar school 3 dagen in de week. En dan stage 2 dagen in de week. Maar die 3 dagen in de week waren er gewoon geen leerkrachten op school. Ja, dan zit je een beetje te counterstrijken en wat doe je dan verder? Dus bij het bedrijf waar ik stage heb gelopen, daar ben ik maar gewoon in dienst gegaan.
Ja.
4 jaar systeembeheerder geweest. Nu zou je het werkplekbeheerder noemen. Maar ja, het gaat toch wel een beetje kriebelen. Dus in die tijd, naast mijn baan, ben ik een onderneming begonnen. Samen met een jongen die ik kende uit het gamen, hebben wij een softwarebedrijf gestart. Dat vonden we allebei erg leuk om te doen. Ik de marketingkant ervan, de verkoop.
Ja.
En hij echt het zware programmeren. Nou, 2015, 2016 heb ik die verkocht aan mijn vader. Die is als investeerder ingestapt toen. Hij heeft toevallig vorig jaar verkocht. Echt voor de hoofdsom, dus heel, heel blij voor mijn vader daarmee.
Maar wacht heel even, dus je hebt het bedrijf van je vader verkocht?
Ja, ja. Ja.
Hij heeft daar nu heeft het naar een next level gebracht?
Hij heeft echt naar
een
next level gebracht, inderdaad, ja.
Gewoon met een bepaalde visie of inzicht? Of
nou, wij zijn gegroeid destijds, wel altijd met hem als investeerder op de achtergrond. Zijn wij gegroeid van gewoon met z'n tweeën naar een team van 5 man. En een oké omzet. Maar op het moment dat ik er ben uitgestapt en hij het heeft overgenomen, is het team echt fors toegenomen. Is de sales internationaal aangezwengeld. En met een hele mooie exit vorig jaar als gevolg.
Heb je niet persoonlijk opgevat dat toen jij wegging dat het bedrijf wel heel goed ging?
Nou kijk, iedereen moet leren in zijn reis. En ik was op dat moment gewoon echt nog niet klaar voor. En hij is gewoon nog steeds ook een veel beter ondernemer dan dat ik ben. Dus absoluut niet.
En hij heeft het nu voor de hoofdsom verkocht.
Ja, ja. Ja.
En jij denkt nooit van shit, was ik maar... daar als aandeelhouder voor een deel in blijven zitten? Of,
ik heb een heel klein beetje mogen meeprofiteren bij de verkoop. Maar nee, ik gun het hem. En het grappige is nu heeft hij eigenlijk meer tijd. Hij zou met pensioen kunnen. Hij krijgt ook al een deel pensioen, maar dat doet hij niet. Dus die blijft lekker door investeren.
Ik vind het veel te leuk.
Heeft weer 4 nieuwe bedrijven.
Ja.
Dat zal me wel. Doet het uitstekend. Maar zijn reis is niet de mijne natuurlijk.
Nee. En jij daarna verder gegaan met andere bedrijven? Of ga ik dan te snel?
Nee, dat klopt wel. Ik was nog in loondienst natuurlijk toen ik dat softwarebedrijf startte. Daar heb ik wel fulltime voor gewerkt. De laatste 2 jaar, zeg maar. Op een gegeven moment kreeg ik een nieuwe hobby. En dat was online pokeren. Er waren heel veel mensen in die tijd die daarmee begonnen. Het was ook heel veel op tv toen nog. Met Full Tilt en Pokerstars. Poker After Dark, nou, geweldige serie. En ik moest iets nieuws, want het ging niet geweldig met mij bij dat bedrijf. Ik was echt nog te jong. Ik zat met mezelf in de knoop. Ik kon niet goed met mijn vader overweg op dat moment. Die hobby die ging best lekker. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga professional pokeren. Ik ga gewoon voor geld, want ik kan het goed genoeg. Ik verdien elke maand een klein beetje mee.
Ja.
Dat ga ik gewoon doen. Nou, 6 maanden later... Was niet zoveel van terecht gekomen.
Nee.
Dus ik had wel wat verdiend, maar het was niet genoeg om echt van te kunnen leven. Nou, wel met mijn vader overleg, wat ga je dan doen? Ik kan 2 dingen doen. Ik kan beter worden en hoger gaan spelen. En dan zullen de inkomsten ook hoger worden, mits ik dat niveau aan kan. Of ik kan op een andere manier mijn volume vergroten en meer spelen. Toen zei hij, hoe doen andere spelers dat dan? Ja, die nemen dan coaching en dan halen ze ergens geld vandaan en gaan ze hoger spelen. En wat betalen ze dan voor dat geld wat ze moeten gebruiken om hoger te kunnen spelen? En toen begon het kwartje bij mij natuurlijk te vallen van, oh ja, daar moeten ze iets voor betalen. En dat is geen rente, dat is een deel van de winst.
Ja.
Ik denk...
Ja, dat is vrij gebruikelijk, hè? Dat zal niet iedereen weten, maar dat inderdaad grote pokerspelers daar een soort van... investeerders, zo kan je het zien, zich hebben staan. Ja. Die dat om je in te kopen bij zo'n toernooi, dat is niet goedkoop.
Nee.
Om speelgeld te hebben en dan een percentage van de winst te pakken. En dan is de deal ook vaak dat je daar een stukje coaching bij krijgt.
Dat is, ja, je kan een totaalpakket aanbieden. Je kan coaching aanbieden. Je kan hulp bij belastingzaak kan je aanbieden. Je kan stukje boekhouding aanbieden.
Ja.
En als je het gewoon een totaalpakket aanbiedt, ja, dan ontvang je daarvoor 50% van de speelwinsten. Ja.
Okay.
Ja, maar let wel op, dan echt op het hoogste niveau gaat het gewoon om tonnen per week wat iemand in de min kan staan.
Ja.
En dat
nou ja, ook
daar
dat
moet
is,
je nou wel naartoe groeien natuurlijk. Hè? Dat is niet voor
dat
iedereen.
Dat is dan wel gokken voor de speler, maar ook voor degene die daarin investeert. En you win some, you lose some, denk ik.
En, precies, en het gaat erom dat je net iets vaker wint dan verliest.
Ja, logisch.
En als dat...
Geldspel is zo simpel.
eigenlijk wel. Ja. Ja, nou, dus ik heb dat besproken met mijn vader. En hij zei op een gegeven moment, kan je niet gewoon in andere spelers gaan investeren dan? En vanaf dat moment... Ik heb 2 compagnons gezocht en gevonden voor 2 spelletjes die op dat moment heel populair waren binnen poker. Die hadden een heel hoog niveau, konden echt meekomen en waren ook bereid om te coachen. En ik legde dan het grootste deel van het geld in. Samen met die 2 compagnons zijn wij mensen gaan vinden. Jonge jongens voornamelijk. Die een pokerdroom hadden, die al wel iets van winstgevend speelden. En die zijn we gaan coachen naar een hoger niveau brengen. En binnen een half jaar draaiden we de eerste €10.000 per maand omzet.
Ja.
En,
is dat dan net als in de sport? Dat er echt gewoon talent gescout wordt, zeg maar?
Ja.
Dat er echt mensen zijn dus die al die toernooien online en live, zeg maar, in de gaten houden en kijken.
Vooral de resultaten. Er zijn websites die houden bij hoe iemand presteert. Zeker op toernooigebied is dat echt heel makkelijk te volgen. En als je ziet gewoon dat iemand relatief goed presteert. En het mooie van die online omgeving natuurlijk ten opzichte van casino's. Er worden ook handhistories bijgehouden. En dan, als je die importeert in een stukje software die al bestaat, ja, dan kan je daar gewoon met stofkam doorheen kijken wat iemand goed doet, kijken wat iemand fout doet. En kijken of je iets van waarde aan die speler toe kan voegen, natuurlijk. Dat is ook wel heel belangrijk.
En aan die spelers wordt dan van alle kanten aangetrokken. En misschien dat sommigen dan zeggen, nou, ik doe het voor 40% in plaats van 50%.
Klopt. Ja, ja, vaak, dat is ook hoe het bij mij uiteindelijk fout is gegaan. Maar dan zijn we één stapje verder. In een paar jaar tijd hebben we dat dus met z'n drieën hebben dat opgepompt naar 52 man die voor onze rekening en risico speelden. Echt met 100% ons geld. En dan tussen de 50 en de 30% van de winst vooraf stonden. Verspreid over, ik denk een land of 10. En dat ging echt uitstekend tot op een gegeven moment dat het niet meer ging. Ik ben tussentijds
wel vertrokken. Wat is dan dat kantelpunt geweest? Dat het opeens niet meer ging?
Ik denk twee dingen. Ik ben tussentijds natuurlijk wel vertrokken vanuit Nederland naar Curaçao om dat te doen. De belastingdruk in Nederland die was niet voorspelbaar. Het was niet goed gereguleerd hier. En daar kon ik wel afspraken maken. Maar ja, dan zit je daar op een eiland. En je leeft een heel mooi leven. En ik ben van nature een uitgever en geen spaarder. Dus ja, wat er binnenkwam, dat ging er net zo makkelijk weer uit bij mij. En ik
weet ondertussen uit ervaring dat je op Curaçao aardig geld uit kan geven als je dat wil.
Zeker, heel makkelijk. Ja, als je wil, gaat het eruit als water daar. Het kan elke dag happy hour zijn. Dus,
goede restaurants.
Heerlijk. Ja, ik vind het. Ik mis het nog steeds. Wel een heel leuk leven weer in Nederland nu, maar ik mis het wel nog steeds. Nee, maar op een gegeven moment dan komt er zo'n kantelpunt en dan nemen de risico's nemen toe op hogere niveaus. De winstmarges worden ietsje dunner, want de professionals worden over het algemeen beter. En je zit met minder recreanten te spelen. Dus de risico's nemen toe, de schokgolven nemen toe. En als je dat niet op tijd in de gaten hebt, dat je eigenlijk te veel van je winst aan het weggeven bent. Ja, dan kan het de verkeerde kant op gaan trenden. En als je dat niet kan aanvullen met eigen vermogen op het juiste moment, dan heb je gewoon een probleem. Dat was het eerste.
Dus eigenlijk hadden jullie gewoon op een gegeven moment een liquiditeitsprobleem met het bedrijf.
Ja.
Kon het ook omdat dat jullie grip verloren waren, dat die 52 man het eigenlijk te groot geworden was? Of?
Ik denk wel dat er een professionalisering had kunnen plaatsvinden, die we uiteindelijk niet hebben laten plaatsvinden, zeker. Met de juiste begeleiding waren we daar wel doorheen gekomen, denk ik. Maar op hetzelfde moment gebeurde er ook iets anders. En dat is dat de twee van onze topspelers die hadden een contract en dat liep af. En in het contract stond één definitie niet goed vermeld. Waardoor ze technisch gezien met een restschuld mochten weglopen van het contract. En die restschuld die heb je eigenlijk nodig om in de toekomst weer goed te maken. En om die liquiditeit natuurlijk in te zetten voor toekomstige toernooitjes.
Ja. Even heel plat gezegd, ze stonden bij jullie in de min.
135.000 euro.
135.000 euro, goedemiddag.
Ja.
En contract, ze liepen zo weg.
Ze liepen zo weg en ik kon er niks aan doen. Ik heb daar wel een goed gesprek over gehad met mijn compagnon voor die groep jongens, zeg maar. En uiteindelijk hebben we gewoon samen ons verlies genomen. En zijn we ook, uiteindelijk later zijn we goed uit elkaar gegaan wat dat betreft. Maar dat kwam net op het verkeerde moment. De risico's van de bestaande contracten die waren aan het toenemen dus. En die zijn moeilijk te heronderhandelen halverwege een contract. Ja, dus op een gegeven moment het liep gewoon de verkeerde kant op. En het had niet veel geschild of ik was met tonnen schuld weggegaan. In plaats van met bijna. Ja, uiteindelijk had ik een min 5.000 op de bankrekening toen ik weer in Nederland kwam. Maar
dat is nog te overzien.
Ja, was nog te overzien. En ik heb het in delen kunnen. Ik heb de restcontract heb ik gewoon kunnen verkopen aan bevriende investeerders. Die in dezelfde scene hetzelfde.
Want jij was er klaar mee?
Ja, ik was wel klaar mee. Ook dat je, het is toch, je zit op Curaçao. Van iedereen. Je hebt gewoon geen familie en echt oude vrienden om je heen. Je maakt wel nieuwe vrienden daar, maar mensen gaan ook weer weg. En
een beetje een gouden kooi.
Ja, zo kan je het wel zien. Maar ook, het is een beetje armoede qua zelfontwikkeling. Want je hebt daar gewoon niet de mensen om je heen met wie je goed kan sparren. Met wie je even kan checken van, hey, wat doe jij in jouw sector als er zo is gebeurd?
Ja.
En hoe ga jij daarmee om? Hoe kan ik dit oplossen? Ja, dus ik dacht dat ik de beste ondernemer onder de zon was. Nou, ik kwam een beetje bedrogen uit.
Even een reality check. Ja. Maar zo heb je dus een half miljoen verdiend met poker, ja, maar ook weer gewoon kaart ja, uitgegeven.
En, ja, en dat was mijn aandeel. Hè? Dus de jongens hebben natuurlijk 50% tot 70% gekregen. Mijn andere twee compagnons hebben natuurlijk ook hun winsten gekregen. Dus dat is echt puur wat er bij mij schoon binnenkwam. Ja. En dat heb ik echt in 4 jaar tijd allemaal eruit gepist. Ja.
Dat is ook een kunst.
Dat is ook een kunst, ja. Ja. Ja, dat is,
ga je dat nog een keer zo doen? Of,
nee, absoluut niet. Nee. Nee, ik had honden. Ik heb nog steeds. Ik heb nu geen honden meer. Mijn laatste hond is naar mijn ouders gegaan. Maar ik had honden daar. Ja, en dan denk je, ja, ik heb een boodschappenkaartje. Maar ja, daar kunnen de honden niet in. Nou, laten we maar een tweede auto doen. En ja, ik heb honden en ik wil ze niet elke dag moeten uitlaten. Laten we maar gewoon een 2000 vierkante meter tuin doen. Er staat geen hek omheen. Laten we er maar een hek omheen zetten. Ja, en ik wil toch wel even een weekendje Miami. Oké, kan iemand ervoor oppassen op de honden in mijn huis? Moet je voor betalen. In plaats van dat ik het gewoon te huur aanbood, hè, betaalde ik iemand om dan in mijn huis te zitten om voor mijn honden te zorgen.
Ja, ja,
gewoon knettergekke dingen. Die je gewoon, als ik nu achteraf terug.
Maar is dat, was dat leeftijd, dat je gewoon jong was, onwetendheid?
Ja, gewoon onwetendheid. Misschien een beetje patsergedrag. Gewoon niet beseffen dat de kraan ook weer dicht kan. En dat op een gegeven moment het feestje zou kunnen stoppen.
Ja.
En als je
maar is natuurlijk een heel bekend zit. Verhaal. Ook voor bekende artiesten, ja. Sporters. Ja. Kijkers van vooral in Amerika, geloof ik.
Klopt.
Of veel grote jongens uit de NBA en zo. Het ene moment ben je miljonair. Dan gaat de geldkraan op een gegeven moment dicht.
En dan
als je je levensstijl niet aanpast, dan kan je zomaar op straat letterlijk belanden.
Ja, dus ik heb die onderneming daar heb ik dan in 3 delen verkocht aan mijn 2 compagnons en iemand die daar buiten stond.
Ja.
En ik ben daar dan mijn 3e onderneming weer gestart. Want ik dacht, ja, oké, ik moet toch wel iets. Ik wil niet van Curaçao weg.
Nee.
Dus een vakantieverhuurbedrijf. Alleen, een beetje onderschat hoe lang het duurt voordat je uiteindelijk zwarte cijfers draait. En voordat het goed gaat. En ik leefde op dezelfde voet gewoon rustig door. Dus op een gegeven moment...
Het wel hard leers.
Ik ben heel hardleers, ja. Het heeft even wat jaren geduurd. Maar nadat ik die... draaide het redelijk. Maar mijn uitgavenpatroon lag nog veel te hoog. Dus ik heb in 2017 mijn pa opgebeld. En zeg, joh...
Kom me halen.
Kom me halen, inderdaad, ja. Ja, en dan ben je 25, 26 en zoiets.
Ja.
Ja, letterlijk, hè. Nou, niet dat je niet... Nou, nee, het ging meer van... Hé, pa, ik kan mijn boodschappen niet betalen. Wat moet ik nu doen? Dus het loopt nog allemaal niet zo. Dus die zijn naar Curaçao gekomen. We zijn 2 weken lang zijn we door de boekhouding heen gegaan. Door alles heen gegaan. Slimste keuze was gewoon. Verkoop dit aan mijn compagnon voor de vastgoed. Voor de vakantieverhuur. Verkoop het gewoon voor een zacht prijsje aan hem. Kom naar Nederland. Ga in loondienst. En zorg even dat je weer wat zelfvertrouwen bouwt.
Ja, maar je zegt het nu wel redelijk snel en makkelijk. Maar ja. Volgens mij als ik tussen de regels door, dan zat je op dat moment best wel even aan de grond.
Absoluut, ja. Je weet gewoon even niet meer wat je dan moet doen.
Het is niet voor niks dat je, dan moet je best even door het stof om je vader, denk ik, dat telefoontje te doen. En dat hij naar, als je 5, 26 al bent, hè, je bent geen 15 of 16 meer.
Nee, klopt.
Dat hij even naar Curaçao moet komen om zijn zoon uit de shit te halen.
Ja, en dan vooral als je ook nog geen 1,5 jaar geleden tegen hem hebt gezegd van... Hey, ik weet het beter, bemoei je niet met mijn zaken.
Au.
Ja, au. ben heel blij dat de telefoontje natuurlijk wel heeft plaatsgevonden.
Ja.
En zo gezegd, zo gedaan. We hebben alles met z'n tweeën opgeruimd daar in 2 weken tijd. Dus netjes KVK-uitschrijvingen gedaan, profit en loss statement. Alles netjes opgeruimd. En daarna ben ik naar Nederland gekomen.
Ja, dan kom je terug na 5 jaar Curaçao. Ja.
Op de koudste dag.
Een ervaring rijker en een illusie armer, om het zo maar te zeggen.
En op de koudste dag van de afgelopen 10 jaar. Het was in februari. Het was min 18 graden of zo. En min 25 gevoelstemperatuur. Volgens mij hebben we dat de afgelopen paar jaar niet meegemaakt.
Nee.
En dan sta ik daar.
Maar dat is dan wel typerend ook voor waarschijnlijk hoe jij je voelt.
Hoe ik me voelde, inderdaad. Ja, absoluut. Ja. En toen heb ik gezegd, dit nooit meer. Dus ik ga nooit meer. Ik ga me nooit meer in zo'n positie laten komen dat ik mijn boodschappen niet meer kan betalen.
Ik vind het toch mooi om te zien dat ook jij dan dus kennelijk een pijn ervaren hebt waaruit je dan weer bent gaan bouwen. En dat als benzine hebt gebruikt. En
het heeft even nodig gehad. Dus ik ben.
Tuurlijk, ook,
En wat dat betreft moet ik wel eerlijk zeggen. We zeiken met z'n allen keihard op Nederland, maar ik kwam terug. Ik had binnen no time een huurhuisje. Nu zou dat echt wel moeilijker zijn. Maar 4 jaar geleden had ik nog een huurhuisje. Ik kreeg een uitkering. Ik had binnen 6 weken had ik een nieuwe baan. En alles was alles in de interim was gewoon voor me geregeld.
Ja,
ja, dat is toch wel... een beetje bureaucratie zit er wel achter, maar... Dat was een trots momentje. Oké, Nederland is toch niet zo slecht als dat ik dacht.
Nee, dat ben ik wel met je eens. Bij mij trekt een buitenland ook altijd heel erg. En ik vind het heel erg fijn om daar voor langere tijd te wonen. Of voor het overwinteren, zoals nu op Curaçao. Ja. Maar je ziet toch wel ook gewoon met je netwerk. Of als je wil ondernemen. Ja. Dat dingen hier toch echt wel makkelijker, sneller en beter gaan.
En
wat ik nu ook heb neergezet. Dat had ik in Tsjechië had ik dat gewoon niet van de grond gekregen. Even los van de taal, hè, die uitdaging. Dus laten we dat inderdaad zeker niet vergeten. Hey, maar klinkt interessant, hè? Van een middelbare school niet afgemaakt. Ik zie jou zitten op een zolderkamertje de hele tijd aan het gamen en aan het pokeren. En
ja, dan klopt.
Ben je wel iemand die dat echt naar de next level brengt en daar ook wat mee gaat doen en geld mee gaat verdienen. Omdat je een vader hebt die zegt van, als je dan niet gaat studeren of niet weet wat je wil, kan je dan niet in ieder geval met de hobby's die je hebt iets doen?
Ja, wat dat betreft, dat is wel altijd met de paplepel ingegoten. Ik heb niet heel erg uitgebreide financiële educatie gehad. Maar het enige wat ik wel altijd vanuit huis meekreeg, 1, hier is geen gebrek. Maar als je iets wil, dan moet je een businessplan schrijven. En businessplan dan gewoon 1 A4'tje met dit is mijn plan, dit zijn mijn milestones en zo ga ik het ongeveer doen. En dan kwam dat geld ook wel beschikbaar.
Ja.
Dus wat dat betreft heb ik wel een vrij ondernemende familie. En werd ik wel die kant op geduwd als ik het even niet wist. En dat past ook echt bij mij. Het zit in mijn karakter. Ik word ook rusteloos als ik te lang in loondienst ben. En ik niet echt mag ondernemen.
Dat komt toch omdat het echt wel in je DNA zit. Echt, ja. Vanuit de familie.
Ja, het is wie ik ben. Ik denk dat de meeste mensen niet zo zijn. Maar het is wel echt wie ik ben. Dus ja, ik stond terug op Nederlandse bodem. Ik wist echt niet wat ik moest doen.
Nee, de koudste dag ooit.
Koudste dag, dat hoop ik niet. Maar het was echt een koude dag inderdaad. En mijn vader zei, gewoon pas je cv aan. Ga weer solliciteren. Ga in loondienst. Bouw eerst je zelfvertrouwen op. Ja, dan zit je ook een beetje zelf in de knoop van, ik ben gewend dat er... 10.000 per maand binnenkomt. En net zo hard eruit gaat. En hier moet ik het doen met 2.000 netto. Wat ga ik doen? Hoe ga ik dat opvangen? Nou, dus ik ben in loondienst gegaan. Ik wilde weer terug de IT in. Uiteindelijk werd dat wel een salesfunctie binnen de IT.
Ja.
Dus echt verkoop van projecten. Mijn inkomen schoot ook wel.
Hou je van verkopen?
Ik vind het gewoon heel leuk om mensen te helpen. En ik vind het heel leuk om complexe zaken uit te zoeken. En ik kan het toevallig goed opschrijven. Dus dat helpt bij het verkopen van grote projecten. Dus ik heb voor een softwarebedrijf gewerkt in Rotterdam. Wat maatwerkkoppelingen maakt voor grote verzekeraars. Ja, daar zit wel geld. En die hebben gewoon echt wel een concrete behoefte. En die is moeilijk op papier te schrijven. Dus na een half jaar inlezen kon ik mijn eerste proposals er wel uit doen. En dat is goed bevallen. Dus heb ik 4 jaar lang gedaan. Ik heb daar goed aan mijn inkomen gewerkt. Goed aan mijn spaarrekening gewerkt. En op een gegeven moment begint dan toch wel weer te kriebelen. Ik wil niet meer get rich quick. Heb ik al gedaan. Het is leuk als het nog een keer gebeurt. Maar in ieder geval niet meer dat uitgavenpatroon. Dus hoe ga ik dan veilig mijn geld investeren?
Als ik er inderdaad zo over nadenk, dan heb je echt een get rich quick en get poor quicker.
Ja, faster. Precies. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Dus ik zat in de red race waar sommige ondernemers zich dan in bevinden. Dus dat het er echt met bakken binnenkomt, maar je geeft even hard weer uit. En op het moment dat je dan 1 slecht kwartaal hebt, dan steven je af op de afgrond. En dat wilde ik gewoon niet meer.
Ja, dat is het probleem. Als je niet goed op die cijfers zit en er blijft wel geld binnenkomen, dan heb je eigenlijk geen zicht echt over je echte positie. Als er ook nog heel veel, als het even minder gaat of als er nog heel veel rekeningen liggen. Of...
Klopt.
Ja.
Ja, ik ben ook geen held in de boekhouding. Dus nee. Dat heb ik wel een beetje hulp bij nodig. Ik vind de cijfers heel leuk, maar de consistentie waarmee je iets mee moet doen, nee.
Hey, en toen, na die 4 jaar, je zegt van toen begon het toch te kriebelen.
Ja, dan zie je op een gegeven moment zie je wat advertenties online komen. Ja, ik kreeg wat geld. Ik wist nog niet zeker of ik weer wilde gaan ondernemen. Maar ik wist wel zeker dat ik iets met dat geld wilde. Ik wilde het investeren. Nou, dan kan je het in aandelen steken. Je kan het in speculatieve assets steken als je daarin gelooft. Dus in een crypto of in goud of whatever. Maar ik dacht, nee, ik heb een uitgavenprobleem. En elke euro die ik in een steen stop, daar kan ik niet meer bij. Dus elke euro die ik in een steen stop, is een euro die ik niet kan uitgeven. Dus ik dacht, ik wil iets met vastgoed. Nou, op datzelfde moment krijg je dan ook al van die advertenties op YouTube voorbij. Of op Instagram. Hè, van mensen die dan zeggen, ja, met vastgoed kan je heel veel verdienen. En 10% rendement met de woningmarkt. En, nou, dat is ook de eerste keer dat ik jouw hoofd op het internet zag. Dus ik dacht, ja, klinkt interessant. Er zaten een aantal dure cursussen bij van een aanbieder die ik niet ga noemen. Daarvoor heb ik gezegd, nee, dat moet anders kunnen. Er is een website in het Engels, die heet Bigger Pockets. En daar ben ik gewoon helemaal gaan doorspitten, gaan eraan uitlezen.
Ja.
En heel veel daarvan is ook wel toepasbaar in Nederland.
Klopt.
Alleen, ik zat met dat zelfvertrouwprobleem. Met,
ja, nou, voor luisteraars heel even kleine ondertiteling die het niet weten of niet kennen. Bigger Pockets, dat is wel echt het mega groot vastgoedplatform. Maar vooral bekend van hun podcast Bigger Pockets. Dus als je interesse hebt in vastgoed, zeker leuk om ook die naast Zo Word Je Steenrijk natuurlijk te beluisteren. Want wat je zegt, best veel daarvan is ook toepasbaar op de Nederlandse markt. Wel. En met financiering, wet en regelgeving, belasting, let daar altijd op. Dat zijn wel wat verschillen, maar de basis is hetzelfde. Ja.
Nou, dus ik ben dat gaan uitlezen. Ik ben dat gaan proberen toe te passen op de Nederlandse markt. En dan, ja, ik had 15.000 euro had ik weer cash opgebouwd na 2,5 jaar terug. En ik dacht, ja, dat moet ik gaan investeren. Hoe ga ik dat doen? Nou ja, dan zou je kunnen zeggen, oké, ik ga een persoonlijke lening aan van nog 20, 30.000 en ik dan een hypotheek en ik koop een verhuurpand.
Ja.
Een appartementje ergens in Zeeland, dat was dan nog te betalen. Alleen, dan moet ik weer die hypotheek aangaan, dan zit ik weer met die rentelasten. En ik was eigenlijk een beetje als de dood voor vreemd vermogen op dat moment.
Ja, kan me wel voorstellen.
Ja, het had niet veel geschild of ik had met mensen tonnen moeten terugbetalen in plaats van een paar duizend.
Ja.
Dus dat wilde ik niet. Nou, dan ga je verder kijken. Wat is in Nederland dan nog mogelijk? En stom toevallig liep ik met mijn toen vriendin, nu vrouw, liep ik bij mijn schoonouders weg door de wijk. En ik zag een te koopbordje bij een parkeerplaats.
Ja, ik kan die foto me herinneren. Die staat ook in je e-book, geloof ik. Je eerste, het was liefde op het eerste gezicht of zo.
Ja, precies. Dus dat hadden we dan, dat hebben we er uiteindelijk voor Valentijnsdag al dat als social post natuurlijk. Ja. Mijn vrouw was ook heel blij mee dat we die parkeerplaats als mijn eerste liefde bestempelden. Maar ja, goed, je moet er iets grappigs mee.
Ja.
Nee, en ik wist dat gewoon. Ik wist niet dat je iets wat zo klein was, dat je dat kon kopen. En toen ging ik kijken, ja, is het te verhuren? Kan dat? Zijn er mensen die daar interesse in hebben? En stom toevallig was dat ook echt zo. Nou, die eerste koop is wel een beetje een miskleun geweest. Ik maak er een rendement op, maar niet het rendement wat ik voor ogen had.
Nee.
Maar ik ben echt verder gaan kijken en ik zag gewoon klein.
Maar je liep er dus echt letterlijk gewoon toevallig tegenaan.
Ja, ik liep er langs en ik zag.
Nou ja, toevallig geloof ik niet in. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar.
Nee, je hebt wel een beetje geluk nodig, denk ik. Maar je creëert natuurlijk ook wel de ideale omstandigheden voor jezelf om iets te kunnen bereiken.
Ja.
Maar je hebt gewoon wel een paar keer geluk nodig.
Ja.
Maar als je 10 keer de juiste omstandigheden creëert voor jezelf en je hebt 1 keer geluk, ja, dan. Maar goed, dat is een heel andere filosofische kwestie en daar ben ik helemaal niet zo sterk in. Dus dat wil ik ook lekker vermijden. Nee, maar ik liep daar langs. Ik ben er naartoe gelopen. Ik zag dat het te koop stond. Ik heb letterlijk alles fout gedaan wat je maar fout kan doen bij die eerste deal. Heel veel geleerd. En vanaf dat moment ben ik gaan bouwen. En,
maar voor zover ik weet is daar ook niet heel veel informatie over te vinden. Alles is een beetje gericht op dat residentiële vastgoed. Klopt. Of op Airbnb, vakantieverhuur.
Ja.
Ik ken ondertussen dan 1 die daar nog actief mee bezig is. Sandra. Maar,
klopt. En inmiddels is ook iemand anders erbij gekomen. Onze conculega van vastgoedmentor. Die is er dan bijgekomen. Die heeft dan ook nu iets aan een cursus over garageboxen gemaakt.
Ja.
Dus een gratis shout-out, hè. Let's go. Maar,
we zijn helemaal van het delen. Dus,
precies, ja. Precies.
En collega's, dat is, als ze het goed doen, als ze waarde leveren, dat vind ik altijd heel erg belangrijk.
Ja, ben ik mee eens. Ja.
Anders dan baal ik er wel van, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Dan is dat alleen maar gezond, alleen maar goed. Als mensen wat te kiezen hebben, verschillende geluiden horen. Dat,
ja, als je jezelf maar uit het FD weet te houden, denk ik, dan, dan ga je wel heel ver. Ja, knip. Nee. Maar dus ik heb echt alles fout gedaan bij die eerste deal. Maar wel heel veel van geleerd. Ja, en dan kom je erachter dat parkeerplaatsen zijn te koop en te verhuren. Garageboxen zijn te koop en te verhuren. Kleine bedrijfshalletjes die net niet interessant genoeg zijn voor de grote professionele spelers, zijn te koop en te verhuren. Maar als je dan even je oogkleppen eraf afdoet en dan zie je ineens ook, oh, als ik een garagebox koop en ik zet er een brug in voor een auto. He, dan een hobbyist die met aan zijn auto wil klussen. Ja, mijn huur gaat gewoon.
Oldtimer of.
Precies. Ja. Zeker als hij lekker goed in de hoogte is.
Oké, dus daarmee ging je wel nadenken ook van
hoe kan ik waarde toevoegen? Hoe kan ik het vergroten? En ik ben geen watersporter, maar er zijn mensen die houden echt heel erg van een boot, een varen. En er zijn een paar hotspots in Nederland. Als je daar een lichtplaats hebt, ja, die kan je waanzinnig verhuren per seizoen. Dus als je het weet en het is je kennisgebied, ja, kijk ook verder dan die residentiële vastgoedmarkt. En zo is het voor mij ontstaan.
Maar Bob, toch wel even, als ik heel even mag, als ik dan denk aan een mooi pand, een residentieel vastgoed of een parkeerplaats.
Ja.
Welke van de twee is dan sexier?
Ja, degene die mij stabiel zonder kopzorg het meeste euro's oplevert. Dan moet ik heel eerlijk zijn. Ik vind een mooi huis vind ik ook heel mooi. Ik ben heel slecht met... Nou, zei het al, een beetje de boekhouding.
Ja.
Maar ook met het nadenken over zaken.
Of zeg jij ook gewoon van ja, het is kleiner, het is heel overzichtelijk. Ja. De cijfers kloppen gewoon, het rendement is goed. Parkeerplaats hoeft ook helemaal niet sexy te zijn.
Nee, het hoeft ook niet sexy te zijn. Het levert een bovengemiddeld rendement voor de Nederlandse stenenmarkt op. En je zit niet met dezelfde problemen als waarmee de particuliere beleggers nu zitten. Dat ze door meneer Hugo de Jonge aan banden worden gelegd. Of het terecht is.
Moeten we het nog zien.
Precies. Het is commercieel vastgoed, maar dan heel klein.
Ja.
En dat heeft gewoon hele mooie eigenschappen. En het hoeft inderdaad niet sexy te zijn. En dat is het ook gewoon niet. Maar ik heb er geen kopzorg aan. Ik ben vanuit na die eerste heb ik er nog 26 parkeerplaatsen bijgekocht. Vorig jaar ook afscheid genomen van 11, want... Ik zag een aantal prijzen op Funda. Achteraf wel spijt van, hè? Maar ik zag een aantal prijzen op Funda voorbij komen. Ik dacht, nou, oké, als ik in één keer 50% rendement naar voren kan halen, dan kan ik weer sneller bouwen. Laten we dat maar gewoon doen.
Ja, dus jij dacht, die ga ik verkopen, want die waren flink gestegen in waarde.
Ja.
En dan wilde je dat, die middelen wilde je weer nieuwe parkeerplaatsen mee aankopen.
Ja, precies. En al bijkomend voordeel, ik kon er samen met Dennis, mijn compagnon in diepe zakken, kon ik ook de website ermee financieren en dat gaan opbouwen. Dus een deel daarvan heb ik wel voor het ondernemen gebruikt.
Ja.
En een deel voor nieuw vastgoed. Dus het waren er 27, nu zijn het er 16, denk ik. En van
16
aantal,
parkeerplekken.
Ja, parkeerplaatsen. Ja. En van een aantal ben ik dan garagebox aan het maken nu.
Dus dat wil ik inderdaad vragen. Hè. Zijn het gewoon echt losse parkeerplaatsen? Of zijn ze bij elkaar? Of zitten ze vaak in zo'n die garageparken die je natuurlijk tegenwoordig vaak...
Het is wat je maar kan krijgen. Het is een heel onvoorspelbare markt qua wat er beschikbaar komt.
Ja.
Soms gaat er iemand bijvoorbeeld... bij een startersappartement zit dan vaak een parkeerplaats. Soms twee. En die gaan dan verhuizen naar een volgende woning. En dan de koper wil die parkeerplaatsen niet bij hebben. Nou, dan komt er een losse parkeerplaats in een appartementencomplex. Komt beschikbaar. Ze hebben een deadline. Ze moeten transporteren. Ze moeten er vanaf. Het is vaak los ingeschreven bij het kadaster. Dus het is apart te leveren.
Ja.
Ja, en als je dan op het juiste moment langskomt met het juiste bod, dan... je moet over 2 weken verhuizen. Oké, ik kan je helpen. Ik ben een berger.
Ja, zo'n parkeerplaats heeft gewoon net als een berging een apart kadastraal nummer.
Ja.
Dus dat kan je inderdaad gewoon...
los verkopen.
Logisch dat het vaak als erbij verkocht wordt, maar het kan ook gewoon los.
Ja, en dan koop je het los van een particulier. En dan heb je er één. En zo probeer ik ook wel met flyeren. Dat doe ik dan in diezelfde parkeergarage wel meerdere units bij elkaar te sprokkelen. Nou, soms wordt er een blokje aangeboden. Dan heeft een projectontwikkelaar heeft gewoon nog wat parkeerplaatsen over die niet kan verkopen. Nou, verhuren is niet echt de core business. Dus dan kan je het voor een zacht prijsje kan je een blok overnemen.
Ja.
Ja, en als je dan naar de garageboxen gaat kijken, dan heb je echt twee duidelijke categorieën. Je hebt wat in de jaren 50, 60, 70 is neergezet in de woonwijken. Die categorie is allemaal 15 vierkante meter binnenmaat. Fantastisch als opslag, fantastisch voor een auto. Bij sommigen zou ik wel opletten met je oldtimer, want het kan nogal vochtig worden. Maar dat zijn mooie boxen. En wat je ook ziet tegenwoordig, zeker in deze kontrijen waar toch wel meer nieuwbouw is, vooral Almere. Je hebt die boxen niet binnen de stad, of bijna niet. Die zijn niet neergezet, die zijn niet in die omgevingsvisie meegenomen. Dus dat verschuift dan allemaal naar die bedrijventreinen eromheen. Ja, een garagepark, een multibox. Ja, je ziet ze als paddenstoelen uit de grond.
Ja.
Er is echt enorm vraag naar.
Ja.
En sommige van die concepten, die bouwen het, daar verdienen zij hun geld mee. En ze verkopen het aan jou. En je kan er gewoon 10 op zo'n park kopen zonder problemen. Je doet mee in de verhuurpool, je haalt een fantastisch mooi rendement. Dus ja, ook dat is gewoon interessant. Het is maar net hoeveel geld heb je op een bepaald moment beschikbaar. Hoe gespreid wil je zitten? Wat voor rendement ambieer je?
Ja.
En hoe dicht bij huis wil je zitten? Dus, het is anders dan de woningmarkt, waarbij je bij wijze van spreken, je kan een straat uitkiezen en als je maar genoeg betaalt, is daar alles te krijgen.
Ja.
Het is wel wat er op dat moment misschien beschikbaar komt ergens in jouw stad.
Ja. En dat is voor mijn beeldvormingen, voor de luisteraar. Wat betaal je een beetje voor een gemiddelde parkeerplaats? Want ik dacht dan heel vaak, en je bent me nu aan het uitdagen, die gedachte, maar leg daar nog iets geld bij en doe een hypotheek erbij. En je kan ook een huis kopen met een hoger rendement.
Ja, dan is de eerste vraag, is dat een hoger totaalrendement of is dat een hoger rendement op het eigen vermogen? Want je
trapt er wel een lening tussen. Naar de maandelijkse cashflow die het oplevert. Ik weet niet wat een parkeerplaats in de maand doet, maar...
Dat hangt van de locatie.
Ja,
en of het in een parkeergarage zit of op een buitenterrein bijvoorbeeld, maar... Sorry.
Tussen de 150 en de 200 euro?
Nee, dan ga je al gauw richting de garageboxen. Nee, parkeerplaatsen zijn tussen de voor auto's zijn tussen de 50 en de 150 euro. En 150 is echt binnenstad Rotterdam, Den Haag, Utrecht. Ja, ga je naar Amsterdam, ja, dan heb je wel gewoon 450 rustig hoor voor een parkeerplaats. Maar dan betaal je ook echt de hoofdprijs. Want daar concurreer je en met bedrijven en met particulieren die echt vermogend zijn.
Ja, maar als je zo'n parkeerplaats ook moet kopen, dan betaal je daar ook makkelijk een ton voor. Of
in Amsterdam zeker, ja. Waar ik me op concentreer is, dat zijn de soort van satellietsteden, de slaapsteden rondom een grote stad.
Ja.
Waar wel geparkeerd moet worden, maar de prijzen nog een beetje behapbaar zijn. Nou, een motorparkeerplaats kun je ergens tussen de 5 en de 15.000 euro kun je krijgen, afhankelijk van locatie. Een autoparkeerplaats ergens tussen de 10 en de 25.000 euro, afhankelijk van locatie. En met uitschieters in Amsterdam Centrum dus. Garageboxen, die beginnen tegenwoordig op 20 als je nieuwbouw koopt.
Ja.
Op bedrijventerreinen. En in binnensteden beginnen ze, met uitzondering van echt het hoge noorden, ook op 25. En ook daar is de sky een beetje de limit. Dus je kan best wel grote garagebox kopen voor best wel een forse prijs. Maar ja, dan ontstijg je al misschien klein vastgoed. Dan ontstijg je mijn niche al een beetje. Maar dat zijn de prijzen dan. En de rendementen die je daarop haalt. Ja, een parkeerplaats die 10.000 kost. Die kan 85, 90 euro ex-BTW per maand aan huur opleveren. Ja, dan zit je in de 8-9% direct bruto aanvangsrendement.
Ja.
Ja, dat zijn mooie rendementen. En daar heb je dan geen lening voor nodig. Dus dan ga ik jou een beetje uitdagen. Ja, haal jij dat ook op je eigen vermogen als je er wel een lening tussen zet?
Dat kan. En soms nog wel iets beter dan dat. Maar interessant.
Ja.
Dus jouw boodschap is eigenlijk, kijk nou niet alleen naar het residentiële vastgoed, maar het kan ook gewoon veel kleiner.
Het kan kleiner.
En je kan daar makkelijk mee gaan stapelen, gaan bouwen.
En ik hoef niet te concurreren met jou. En ik hoef niet te concurreren met
ja, jij zag dit echt als een...
Ja.
Als een niche.
Ja, het is een niche waar je met weinig geld kan je starten. Het is zeker niet een niche voor iedereen, want het is inderdaad niet sexy. Het is ook niet iets waar je op een feestje gaat zeggen van, ik heb een... als je schitterend appartement gekocht. Ja, nee, ik heb net 6 parkeerplaatsen gekocht. Oh, leuk. Heb je ook 6 auto's?
Ja, precies. Okay,
laat maar dan, weet je, doei. Nee, maar het is, ja...
Maar goed, dan kom je er eigenlijk bij dat je... misschien dat toen op Curaçao met het pokeren... dan deed je dat ook wel een beetje om het mannetje te zijn, gezien te worden.
Ja.
Staat dit dan ook symbool voor de reis die jij gemaakt hebt, de transformatie van... ik vind het eigenlijk helemaal niet meer belangrijk wat andere mensen ervan vinden, want het gaat mij...
Zo, heel interessante vraag.
Om het rendement en het hoeft niet sexy te zijn, waar we het net over hadden.
Ik vind het echt super interessante vraag. Zo heb ik het zelf nog nooit bekeken. Het zou kunnen. Ik zou een beetje soul searching moeten doen om daar achter te komen.
Ja, je had van tevoren gezegd, ik ben niet heel spiritueel. Maar.
Nee, inderdaad. Dus het zou kunnen. Nee, ik kijk inderdaad minder naar de oppervlakte tegenwoordig. En minder naar. En ik probeer gewoon te zien, is het een goede investering of niet? En past het bij mijn situatie of niet? En het mag gewoon niet meer. Ik mag er in ieder geval nooit meer naar nul van kunnen gaan.
Nee.
Als dat gebeurt, als dat risico bestaat, het risico bestaat natuurlijk altijd, maar als dat risico echt goed beheersbaar is, dan durf ik het aan. En anders dan probeer ik er echt van weg te blijven. En met de woningmarkt, hoe die nu is, stijgende rentestanden en eventuele, dat huurprijs aan banden worden gelegd. Ja, ik vind dat heel spannend. Misschien voor de bonuskonden dat we daar nog even over kunnen praten straks.
Ja.
Maar ik vind dat heel spannend. En als ik kijk naar parkeerplaatsen, en de directe rendementen die erop zitten, dat het netjes meegroeit qua waardeontwikkeling met de residentiële markt. In ieder geval de parkeerplaatsen, die zitten vaak naast de woning, dus die liften gewoon letterlijk mee op die vierkante meterprijzen. Ja. Als ik daarnaar kijk, dan...
Ja, zie je dat echt wel ook maar één op één mee stijgen? Of
op dit moment zie ik dat... kijk, het begint een bepaalde verhouding natuurlijk. Het is niet zo dat als een vierkante meter voor een woning 3500 oplevert, dat dan ook een vierkante meter parkeerplaats hetzelfde oplevert in dat complex. Maar als de verhouding bijvoorbeeld is 3000 voor een vierkante meter in een appartement en 1500 of 2000 voor een parkeerplaats, dan gaat dat wel netjes in tred mee omhoog.
Ja.
Ja, dat vind ik heel netjes. Dat is nog niet bewezen voor die nieuwbouwgarageboxen, hoewel de tekenen wel gunstig zijn. Maar dat betekent dat je eigenlijk alle voordelen hebt van vastgoed in Nederland zonder een aantal van de nadelen van vastgoed in Nederland.
Mooi. Nog even over diepe zakken. Je liet het al een aantal keer vallen. Toffe naam trouwens.
Dankjewel.
Ik zei je al dat het niet heel veel gescheeld had of deze podcast had zo geheten.
Ik ben heel blij dat wij dan hem al hadden geregistreerd.
Nee, het ging echt tussen Zo word je steenrijk en diepe zakken. Dus uiteindelijk is het met name Zo word je steenrijk geworden om toch daarmee een beetje de link met met de stenen en met het vastgoed duidelijk te maken. Maar... vertel, hoe is dat ontstaan en wat is jullie doel met dat platform, mag ik het zo noemen?
Ja, platform zeker. Het is een website, iedereen kan er naartoe gaan. En het begon als dagboek voor mij om bij te houden en om te leren van mijn vastgoedreis. Want ik heb er nog een handje van om heel impulsief gewoon te knallen en op gevoel beslissingen te nemen. En er dan niet van te leren. Heb ik uitstekend bewezen op Curaçao. Ik dacht, nee, ook dat wil ik wel. Ik wil nooit meer naar nul. Dus ik ga een beetje bijhouden wat ik doe. En van mijn en lessen trekken uit mijn ervaringen. En om dan die druk erop te houden van je moet wel iets leren, je moet wel iets schrijven, je moet wel iets beseffen. Gezegd, dat ga ik openbaren. Dus dat zet ik gewoon online. Dus het was eerst een blog. En waarop ik gewoon schreef, ik heb mijn eerste parkeerplaats gekocht. Oh, ik heb een bezichtiging gedaan. Ik zag dit.
En ben je toen in je eentje begonnen? Of meteen met.
Nee, in mijn eentje begonnen. En na een jaar dacht ik bij mezelf, de traffic begint wel leuk te worden. Misschien kunnen we hier iets mee. En een jongen die ik goed ken vanuit het poker, die ook in Nederland woont en nog steeds een beetje kaart, waarvan ik wel wist, hij wil wel in de echte economie ook iets gaan doen.
Is poker geen onderdeel van de echte economie, naar jouw mening?
Ik vind het waanzinnig gaaf als je het kan. Ik denk dat het voor een mens om goed te kunnen pokeren, strategisch te kunnen nadenken en cijfers op dat niveau te begrijpen, een heel waardevolle vaardigheid.
En een pokerface te hebben. Misschien voor vastgoed ook een goede skill.
Voor vastgoed of voor sales. Nee, dus ik denk dat hele waardevolle skills om te hebben. Alleen, het heeft natuurlijk wel een keerzijde. En dat is, je verdient overwegend geld van recreanten. En daar zitten mensen bij met een gokverslaving. Het is niet de hoofdmoot, zeker niet. Maar het bestaat. En de enige die echt, echt schandalig rijk worden ervan natuurlijk, dat zijn de pokerplatforms zelf. Die van elk handje een percentage mee plukken. En dat is ook gegund, hè. Ze verlenen een dienst. En als dat goed gereguleerd is, dan by all means, doe je ding. Maar ja, het is wel een isolerende wereld. En als je gewoon weinig praat met mensen en je wordt
op een gegeven moment ook leeg.
Ja. Ja.
Dat je zoiets had van, nou, als dit mijn hele leven wordt, dan mis ik toch wel een bepaalde.
Ja. En dan ga je het wel zoeken in andere dingen. Dan ga je het zoeken in proberen veel te reizen. Dan ga je het zoeken in.
Maar dat zijn ook vormen van vluchten.
Ja,
entertainment. Voor mij in ieder geval. Uit eten gaan, ja. Drinken misschien.
Ja, ik had geen drankprobleem. Wel veel gedronken. Maar ja, als je het vraagt aan een arts daar, dan had ik geen drankprobleem. Als je diezelfde hoeveelheid hier zou neergooien, dan zou het zijn van. En nu drink ik ook helemaal niet meer. Dus, dus het is een beetje. Ben weg van. We hebben 180 graden gedraaid wat dat betreft. Dus nee, ik vind het. God, het is wel echt een dierrail natuurlijk. Ik ben, waar waren we gebleven? Wat was de vraag, Martijn?
Ja, moeten we even een paar stappen terug. Nou ja, de diepe zakken. Dat je het alleen begonnen was. En dat je compagnon er toen bij kwam. Die je ook uit die wereld kende. En ja.
Dat was overigens een van de jongens die bij ons kwam. Voor coaching. En voor financiering. Die heeft ontzettend goed gedaan. Die heeft niet alles uitgegeven. Die heeft hoofdmoot gehouden.
Ja.
Met een mooie zak geld terug naar Nederland gekomen. Heeft hier zijn huis gebouwd. Vriendin gevonden. Gezinnetje gesticht. Hele fijne jongen mee samen te werken. Heeft alles wat ik niet heb. En ik heb een aantal dingen die hij niet heeft. Heb ik dan.
En mijn compagnon heet ook Dennis. Ja. Is ook een fijne jongen mee samen te werken.
Fantastisch. Dus, inderdaad.
Als jij nog een compagnon voor je bedrijf zoekt. Zoek een Dennis.
Zoek gewoon een Dennis inderdaad. Ja. Ja.
Ja.
Ja, dus. Ik plantte dat zaadje bij hem van ja, misschien kunnen wij met. Jij, ik weet dat je wil internet ondernemen. Bij mij kriebelt het ook weer. We hebben hier een platform, het trekt bezoekers. Kunnen we daar iets mee? Nou, dat zijn we gaan onderzoeken. En wat je eigenlijk gewoon hoorde, mensen stellen ons vaak vragen op feestjes of op verjaardagen. Iets wat we natuurlijk afgelopen 2 jaar weinig hebben gehad. Maar de vragen die dan kwamen waren vaak over hoe verdien je dan geld? Of waar kan ik best mijn geld in investeren? Of wat vind jij van Tesla? En dan kwamen vaak dezelfde antwoorden. En dezelfde, niet zozeer meningloze antwoorden, maar wel gewoon blijf bij de feiten blijf een beetje weg van de speculatieve assets en zorg ervoor dat je goed je ondergrens beschermt. En hij zat er hetzelfde in. En dus we zijn gaan zeggen van nou, wat kunnen we iets met diepe zakken? Vanaf dat moment hebben we het platform ook een rebranding gegeven. Zijn we meer in breed ingegaan. Hij heeft heel veel kennis van aandelen en van cryptovaluta. Ik dan ietsje meer van vastgoed inmiddels, hè, de afgelopen 3 jaar opgebouwd. En daar schrijven wij over online. En dat bieden we dan aan.
Ja, en daarnaast, dat doen jullie heel leuk, moet ik zeggen. Ik vind het altijd echt
dankjewel.
Ja, informatief, maar ook heel leuk, goed geschreven. Ja. Dus,
Nou, dat doen Dennis en ik dus. Schrijven dat samen. Hij doet veel van het onderzoek en zet dan een blog voor mij klaar. En ik hoef hem eigenlijk alleen maar in te koppen op sommige onderwerpen. En andere schrijf ik dan weer helemaal uit. En dan doet hij dan de review van.
Ja.
Nee, dus dat zijn we dan samen gaan doen. Proberen traffic te bouwen. En ook op verschillende gebieden. Maar wel allemaal met geld en vermogen. Dus het begint met natuurlijk goed inkomen, een beetje budgetteren, iets minder eruit dan erin komt. En dan, hoe ga je dat vermogen laten groeien? We gaan niet echt in op ondernemen, maar we hebben er wel een hele duidelijke mening over.
Nou, wat is die mening?
Wat je heel veel hoort.
Tijdens de koffie de opname starten al even over natuurlijk.
Ja, wat je heel veel hoort en wat je heel veel ziet online, elke TikTok die je opent van een of andere goeroe, dan is het, je hebt 7 bronnen van inkomsten nodig. En daarmee word je rijk. En Dennis en ik kijken elkaar aan en denken van, ja, er is ook wel zoiets als oorzaak en gevolg. Ben jij rijk geworden omdat je 7 bronnen van inkomsten hebt opgebouwd? Of ben jij rijk geworden en heb je daarna 7 bronnen van inkomsten opgebouwd? En wij zijn allebei wel een beetje van mening dat het vaak zo is dat iemand met één ding goed geld verdient. En dat dan moet gaan diversificeren om dat niet meer kwijt te raken. En als dat ene ding in Nederland in ieder geval dan is je baan. Dan krijg je nu heel veel het advies van start een side hustle. Doe Shopify, doe dropshipping. Ga sneakers kopen en dat dan flippen inderdaad. Bol.com of Marktplaats. Haal gratis meubels op en lik je verf. En ja, dan ben je eigenlijk aan het ondernemen naast je baan.
Ja.
En dan ben je ontzettend veel, of daytrade is nog een hele goeie.
Ja.
Ben je ontzettend veel van je eigen
tijd en energie.
Tijd en energie in iets aan het steken. Waar je naast nog iets van een anker hebt, wat dan je baan is. Wat je waarschijnlijk dan als anker ziet. Want je moet het doen voor je geld, maar je wil liever dit doen.
Maar wat is jouw advies dan?
Als je het puur doet voor het geld, investeer diezelfde werkethiek en diezelfde tijd in je carrière. Want elke keer stel ik dan de wedervraag. Oké, je doet dropshipping. Oké. Wanneer heb je voor het laatste salarisverhoging gekregen? Ja, vorig jaar. Oké, wat was je salarisverhoging? Ja, 2%. Oké, en wat heb je in de tussentijd gedaan om jezelf beter in je werk te maken?
Ja, en tegenwoordig kan je dan natuurlijk achter die 2% dan vragen, wat was de inflatie?
Ook inderdaad, ja. Dan heb je ook al... Maar dan komen we de loonprijsspiraal discussie.
Ja, nee, dat moeten we niet.
Dat moeten we zeker niet gaan doen. Maar inderdaad, dus... En stevast krijg je een soort van de antwoord van... Ja, ik moet mijn inkomen niet uit mijn baan, mijn carrière halen. Maar ik moet het daarnaast gaan opbouwen. En ik moet het daarnaast...
Ja, mensen denken van, dat heb ik en dat is wat het is.
Ja, precies.
Dus jij zegt eigenlijk van, oké, kijk hoe je dat kan liften. Ga solliciteren voor een andere baan. Al is het alleen maar om te flirten en naar je werkgever te laten zien van anders inderdaad. Ga ik weg en dat ze dan zelf met loonsverhoging komen.
Spreek, kijk of je een groeiplan kan afspreken.
Ja.
Of kijk of je een opleidingsbudget kan. Of ga inderdaad solliciteren, maak die horizontale stap. He, als je medior bij dit bedrijf bent en je wil misschien kan je €1000 per maand meer verdienen als medior bij dat bedrijf.
Ja.
En verken dat. En als je met dezelfde verve doet als waarmee je dropshipping probeert te lanceren. Eigenlijk komt het erop neer, is je hebt gewoon het kapitaal waarschijnlijk nog niet om te leveragen voor al die andere activiteiten. Dus probeer dat eerst op de een of andere manier bij elkaar te sprokkelen. En je carrière, je loopbaan is gewoon het makkelijkst.
Okay, dus als je een loondienst bent, focus op je carrière. Ja. Ben je ondernemer, focus op het succesvol maken van je business?
Ja.
Ja, dat is misschien een beetje onderbelicht. Maar en het is altijd, je moet beleggen, je moet investeren. Vastgoed, crypto, wat dan ook. Maar eigenlijk, als je hem helemaal plat slaat, is je onderneming, als die goed draait, is natuurlijk de beste asset en inkomstenbron die je kan hebben.
Ik ken een aantal mensen, ook succesvolle ondernemers. En die zitten dan gewoon een uur, twee uur per dag ix.nl te lezen. Om met een aandelenportefeuille. En dan denk bij mezelf, die 1 à 2 uur per dag. Je hebt downtime nodig, dat begrijp ik wel. Maar als je die in je onderneming steekt en gewoon lekker in een indexfondsje trapt je geld en niet bezighoudt met shorten van de markt, dan ga je toch veel harder.
Maar ik ken aan de andere kant ook ondernemers en dat verbaasde me toen, maar dat begin ik nu ook wel steeds meer te snappen. Zeg, joh Martijn, die beleggingen, weet je wel. Ik focus me, moet je kijken naar de rendementen die ik met mijn bedrijf haal, weet je wel. Elke minuut of elke euro die ik daarin steek heeft een rendement van een paar honderd of een paar duizend procent. Ja.
Nee,
wat zou ik dan met vastgoed,
Nee, ook zeker eens. En op een gegeven moment wil je waarschijnlijk wel winst van tafel halen en wil je daar iets mee en wil je dat diversificeren. Ja, iedereen moet voor zichzelf bepalen waar dat moment ligt. Alleen dat moment is niet als je 25 bent en pas 1 of 2 salarisstappen hebt gemaakt. Aan het begin staat van je carrière of aan het begin staat van je onderneming en €15.000 op de bank hebt. Dat is bij wijze van niet eens een voldoende noodfonds om... Stel je moet gedwongen verkopen omdat de boiler lekt of omdat je auto financieel totaal los is. Ja, dan heb je alweer een probleem. Daarbij moet ik trouwens wel 1 kanttekening maken van Dennis. En als ik dat niet doe, dan heb ik een probleem. En Dennis is wel echt ervan overtuigd dat die side hustles, hoewel nuttig, niet zaligmakend zijn. Tenzij je hobby winstgevend kan maken. Als je iets dat je toch al heel erg leuk vindt om te doen, wat je eigenlijk daarvoor al deed, als je dat naar break-even of winstgevend kan krijgen. Je gaat het toch doen, dus doe het dan daar.
Ja.
Dus ja, en dat...
Maar dan moet het wel iets zijn wat je snapt, wat je leuk vindt.
Precies,
en ja. Op een gegeven moment dus ook wat jouw inkomen uit werk dan kan vervangen. Zodat je misschien
wanneer zelfs
ook
die switch, hebt, dan,
die switch
dan
zou zeker. Kunnen maken.
Ja, ja. Ja. Stel je hebt die ambitie, dan kan je die stap zetten.
Ja.
Ja. Maar ja, de normale manieren van vermogensbeheer en vermogens... die zijn om eigenlijk al een beetje te beschermen wat je al hebt. Je gaat er nooit echt rijk worden. Tenzij je bereid bent grotere risico's ermee te nemen. Of 100% van je tijd erin te steken ook. Ik denk niet dat je op heel passief vastgoedbeleggen in Nederland... echt vermogend kan worden. Tenzij je... echt goed gebruik gaat maken van hefbomen. Echt goed gebruik gaat maken van je eigen skillset binnen je zoektocht. Dus als je een stukje zelf kan doen, acquisitie zelf kan doen of beheer zelf kan doen, ja, dan creëer je al ruimte voor jezelf. En kan je er meer uithalen.
Ja.
Maar als je echt puur passief in vastgoed wil zitten, dan is het voornamelijk vermogensbehoud en een kleine groei bovenop de inflatie elk jaar. Wat prachtig is, hè? Maar ja, er zijn de meningen ook over verdeeld, hoor. Dus,
Hey, met diepe zakken. Wanneer zeggen jullie van nou dat platform dat is geslaagd? Want ik neem aan dat jullie grotere missie, als je het hebt over een stukje leegte wat je had bij poker, dat je hier met diepe zakken een stukje zingeving ook hoopt te vinden. Net zoals dat ik dat heb met deze podcast.
Klopt.
Of met Vrijheid Vastgoed, waarin we slimme Nederlanders, zoals wij ze noemen, leren om... of het nou financiële vrijheid is of een extra inkomsten op te bouwen met vastgoedbeleggen. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat er, ik zou zeggen, nog meer Nederlanders zijn, laten we dat niet vergeten, met diepe zakken?
Nou, vooral door te blijven gaan met wat we al doen. Meer content creëren die op de nuance aantoont van geld verdienen en vermogend worden in Nederland. Echt een hele duidelijke focus op Nederland. En dan echt bij de feiten blijven. Dus niet de waan van de dag promoten. Niet zeggen, oké, jongens, Bitcoin staat nu op een all-time low. Iedereen nu 100%
kopen,
geld nu kopen en gaan. Maar gewoon echt, joh, wat zijn nou de basics? En wat moet je nou echt weten voor je financiële ontwikkeling en voor je loopbaan om straks terug te kijken en te zeggen van, ja, ik heb eigenlijk wel een hele stabiele fundering. En niks kan mij nu overkomen wat er ook gebeurt.
Nee.
En dat willen wij blijven uitdragen. Ja, dat betekent wel dat je geld moet verdienen. Want anders kan je natuurlijk niet, niet iets doorbouwen.
Nee.
We kunnen niet van niks rondkomen.
Niet?
Nee, helaas. Dus dat betekent dat we verdienmodellen in het platform moeten gaan inbouwen. En daar zijn we nu stappen in aan het zetten. Dus voor vastgoed hebben we dan... Dennis en ik zijn een beetje met de pen uitgeschoten. We hebben een e-book geschreven. En dat is dan een e-book dat normaal doe je zo'n weggever. Hè, met 10 tips, misschien 10 pagina's. En dat is dan de weggever. We hebben 157 pagina's.
157?
Ja, aan e-book geschreven over klein vastgoed. Puur specifiek die niche.
Klein vastgoed, groot e-book.
Groot e-book, ja. Het heet Klein Vastgoed Hoog Rendement. Maar had ook net zo goed kunnen heten Klein Vastgoed Veel Te Groot Boek, inderdaad. En dat hebben we dan gratis,
lezen mensen dat echt?
Dat
ondanks
het
feit,
niet.
Ik heb me net een compliment gemaakt dat jullie zo heel leuk schrijven.
Ja.
Alleen mijn ervaring, ja, ik vind het heel lastig met e-books. Want de ene keer, ik ben ook wel eens uitgeschoten. Maar uitgeschoten bij mij was, ik weet niet, iets van 60, 70 pagina's. Ja. Niet 157. En dan krijg je als feedback van, oh, het is veel te lang. Veel, weet je, mensen gaan het niet lezen. En dan maak je hem de volgende keer maak je een kortere. Met 8 pagina's of 5. En dan krijg je weer de reactie van, ja, noem je dit nou een e-book?
Het is geen boek. ik weet het niet. Ik weet niet of mensen het echt van A tot Z hebben gelezen. Ik weet een aantal mensen die hebben het ook proefgelezen. Daarvan weet ik het zeker. Er staat in ieder geval echt alles in wat je moet weten om te kunnen starten met je eigen vastgoedreis in Nederland. Binnen deze kleine niche, zeg maar. Binnen deze klein vastgoednische. Het is niet een kleine niche. Het is gewoon klein vastgoed, maar heel veel aanbod. Maar we kregen wel dezelfde vraag natuurlijk. Van ja, oké, je zegt je kan goede deals vinden op Marktplaats. Maar hoe werkt dat? Hoe werkt Marktplaats? En dus omdat we die vraag kregen, zijn we ook een videocursus gaan ontwikkelen. En in die videocursus leggen we dan uit, dit is Marktplaats. Dit zijn de categorieën. Hier moet je op letten. En niet iedereen vermeldt dat het om vastgoed gaat in de titel. Dus speur die lijst af. En als je iets ziet wat met een foto van vastgoed. Er staat een hele vage titel bij. Toch klikken. Want dat kan een hele gave lead zijn voor je.
Ja.
En op Funda staat alles heel netjes. Hè? Kan je ook nog steeds deals vinden. Maar het staat allemaal helemaal netjes ingevuld voor je. Marktplaats totaal niet. Het kan ook zo zijn dat je bijvoorbeeld een parkeerplaats bij lichtplaatsen ziet tegenkomen. En ik ben zelf, ja, huh? Een parkeerplaats die mislabeld staat bij lichtplaatsen.
Ja.
Dat is gewoon een foutje. Het is gewoon per ongeluk gegaan.
Ja.
En dat wordt op een gegeven moment wel opgelost. Maar als jij degene bent die daar als eerste bij bent en niemand weet dat. Ja, en er staat nog een prijs waarvan je denkt, oké, een particulier heeft deze prijs afgegeven. Niet iemand die weet wat de marktwaarde echt is. Ja, dan is het gewoon stickerprijs betalen. Terwijl het eigenlijk 50% onder de markt is. Ja.
Ja.
Ja,
nou, je maakt een heel mooi bruggetje. Want dat geweldige grote e-book over klein vastgoed van ja. 157 pagina's. Dus maak tijd vrij in je agenda. Die mogen wij hier weggeven vandaag.
Zeker.
Aan de luisteraars en de kijkers van Zo Word Je Steenrijk. Super tof. Dus als mensen dat leuk en interessant vinden om daar meer over te weten. Dus over hoe je kan investeren in klein vastgoed in parkeerplaatsen. Dan is dat e-book echt voor jou.
Ja.
En die videocursus waar je het over hebt, daar heb je ook een speciaal aanbod voor.
Absoluut.
Kan je daar nog wat over zeggen, wat het aanbod is?
Ja, nou ja, we hebben dus die videocursus echt gemaakt voor mensen die ofwel lezen niet heel fijn medium vinden om kennis tot zich te nemen, ofwel willen zien van, oké, hoe pas je dat die kennis dan in de praktijk toe?
Ja.
Dus laat me zien hoe ik op Funda zoek. Laat me zien hoe ik op Marktplaats zoek.
Ja.
Laat me zien hoe BTW werkt. Voor een parkeerplaats bijvoorbeeld. De schoorsteen moet natuurlijk op de een of andere manier roken om onze missie nog breder uit te dragen.
Logisch.
Dus dat is een betaald product.
Ja.
Maar we willen jullie kijkers en jullie luisteraars natuurlijk wel graag wat meegeven. En dat is dat we 20% korting geven op de videocursus. Dus normaal kost die €199 inclusief BTW. En nu komt die dan uit op
-20%.
-20% inderdaad.
dat is zo'n €40 ongeveer, ongeveer eraf. Dan rond de 160. Ja. Ja.
En natuurlijk met de kortingscode. Wat hadden we? Steenrijk?
Steenrijk. Kortingscode Steenrijk.
Ja, kortingscode Steenrijk. En dan krijg je 20% korting op de videocursus. En met die videocursus kun je dus begeleid jou volgen.
Ja, wat is de ROI daarop? De return on investment?
Oh, die is echt sky high.
Die €160, die haal je er wel uit.
Ja, want heel simpel met een als je gewoon simpel voorrekent, een parkeerplaats levert masso meno €1000 per jaar aan huur op. En je betaalt 164. Dus dat is 2 maanden, 3 maanden aan huurinkomsten. Eenmalig, zodat jij weet hoe je een parkeerplaats investeert. Koop je de garagebox en binnen 2 weken terug. Koop je een bedrijfshalletje, heb je het binnen een week terugverdiend. Dus ja, het is eenmalig investeren in je kennis en dan kun je daarop
oneindig rendement.
Ja, vind ik wel. En wat we wel doen, en dit vinden we bij alles belangrijk, we updaten alles. Dus ook onze artikelen op onze website, ook onze blogs. We updaten wel naar de nieuwste wetgeving.
Ja.
En dat blijven we bij deze bundel ook doen. Toen ik startte met klein vastgoed was het overdrachtsbelasting 6%. Inmiddels zit op 8%. Het geluid was 9%, wordt nu zelfs al 10,1% genoemd. Dus dat zijn wel dingen die je dan moet benoemen. Ze zijn absoluut niet onoverkomelijk. Sterker nog, het is makkelijk om mee te werken.
Ja.
Maar je moet het wel bijhouden. En dat doen we ook gewoon netjes. We updaten onze video's. We brengen af en toe nieuwe video's uit. Dus eenmalig kopen en wel in de toekomst nog updates blijven kijken.
Nice.
Ja.
Nou, wil jij graag dat e-book ontvangen en lezen? Die is helemaal gratis. Die geven jullie cadeau.
Ja.
Of wil je graag meer weten over de cursus en die 20% korting claimen met de code Steenrijk? Dan hebben we daar een speciale site voor gemaakt. zowordjesteenrijk.nl/diepezakken. Toepasselijk,
ja.
Makkelijk te onthouden.
Ja.
Dus zowordjesteenrijk.nl/diepezakken. Laat daar je naam en je mail achter. En dan krijg je het e-book en meer informatie over de cursus.
Ja.
Bob, ik vond het heel erg leuk om jouw persoonlijke verhaal te horen. Ik ken het zelf ook nog niet tot in zo'n detail. Ik volg je al wel een tijdje met veel plezier online. Prettig gesprek en ook super waardevol over om meer te weten over klein vastgoed, de parkeerplaatsen. Dus dank je wel daarvoor.
Ja, graag gedaan. Ik vond het ook heel leuk om hier te mogen zijn. En zeker met de lijst van namen die je al hebt gehad. Heel gaaf. En ook leuk dat ik de eerste mocht zijn nadat je weer terug bent van Curaçao. Dat is een ervaring waar ik graag met je over praat natuurlijk.
Ja.
Ik vond het hartstikke leuk. En ik kijk ernaar uit om deze aflevering te kunnen delen met mijn vrienden.
Super, dankjewel. Jullie weer bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ciao. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief en daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.